verlicht de ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het tweede en het derde vers van Psalm 101. En het woord Gods uit de brief van Paulus aan de Colossenzen. En daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Colossenzen 3, de versen 1 tot en met 17. Na de schriftlezing zingen we Psalm 86, het zesde vers: leer mij naar uw wil te handelen. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer u Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond, liegt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en schiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doet dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en weest dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woord of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem.
Amen.
Doen wij dan nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We gaan vanavond weer terug naar de 33ste zondag van onze Heidelbergse catechismus. We zijn bezig in die zondag die spreekt over de waarachtige bekering des mensen, die zoals antwoord 88 uiteenzet in twee stukken bestaat, in de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. En dan vraagt onze catechismus in 89 wat de afsterving van de oude mens inhoudt. We hebben gezien dat dat in de eerste plaats is een hartelijk leedwezen, dat wij God door onze zonden vertoornd hebben. Vanavond zien we dat die afsterving van de oude mens in de tweede plaats betekent dat wij de zonden hoe langer hoe meer haten en vlieden. Laten wij samen bidden. Zo buigen we ons opnieuw voor uw heilig aangezicht, Heere, grote, maar ook genadige God. En we mogen het vanavond opnieuw alles voor u neerleggen. Al onze noden, al onze begeerten. Gij hebt het onszelf in uw woord voorgehouden dat wij al onze begeerten met bidden en smekingen bekend zouden maken bij God. En gij hebt het zelf gezegd, Heere, dat het u wel behagelijk is als uw schepselen in de belijdenis van hun afhankelijkheid bij u zoeken zouden, alles wat zij voor dit en voor het toekomende leven nodig hebben. Heere, als we vanavond bij elkaar zijn in uw huis rondom uw woord, om opnieuw de schriften te openen en te horen wat gij vanuit uw eigen woord tot ons te zeggen hebt, en als vanavond opnieuw het stuk van de waarachtige bekering onze aandacht zal vragen, en als in bijzondere zin onze aandacht gevraagd zal worden voor het afsterven van de oude mens, wat dan inhoudt een hoe langer hoe meer haten van de zonde en vlieden van de zonde. Heren, als wij deze dingen vanavond voorgesteld krijgen vanuit de schriften, als u het met ons over deze dingen hebben wilt, wilt u ons dan geven dat wij waarlijk naar deze boodschap mogen horen en dat er voor die boodschap in ons hart plaats mag zijn? We moeten het voor uw aangezicht belijden, Heere, voor de boodschap van uw woord is geen plaats. En dat is zeker zo als het gaat over dingen waarbij wij ook nog een keer vernederd worden. Dingen die pijnlijk zijn voor ons. Dingen die onze hoogmoed breken. En dat zal toch inderdaad het geval zijn als het gaat om de zaken waar vanavond uw woord van spreekt. Dat zijn geen dingen die ons in het gevlei komen. Dingen die voor ons aangenaam zijn. Ze gaan dwars tegen ons bestaan in, ons verdorven bestaan. Het gaat om het afsterven van de oude mens. En wat koesteren we die, heren? In onze onwedergeboren staat doen we dat in ieder geval. We zijn alleen maar oude mens dan. En we hebben die oude mens met zijn zondig bestaan lief. Maar ook na ontvangen genade, alhoewel er dan een verandering is gekomen. En alhoewel genade dan verheerlijkt is in het beginsel. En alhoewel een andere keus de onze geworden is, dan moeten we het nog belijden, heren, dat er tijden zijn dat alle die u vrezen toch weer die oude mens koesteren, die oude mens voeden, hem in leven houden. En dat we het er vaak niet voor over hebben om die oude mens in de dood te geven en te laten afsterven. Heren, wat hebben we het nodig voor het eerst en opnieuw en dan altijd maar weer om door u bekeerd te worden? Wat hebben we het nodig en wat houden we het nodig dat gij bekerende genade verheerlijkt? Dat u dat voor de eerste keer doet, maar dat u dat blijft doen. Dat gij zelf ervoor zorgt dat die oude mens hoe langer hoe meer afsterft. En dat er inderdaad meer en meer komt dat haten van de zonde en dat vlieden van het kwaad. Heren, deze dingen worden ons voorgesteld, maar dat is niet genoeg. Het moet ook beoefend worden. Het moet praktijk zijn. Het gaat toch maar niet om theoretische dingen en om theoretische kennis van de zaken. Hoe nodig dat ook is en hoezeer dat ook ontbreekt bij velen. En dan is het zeker nodig dat de prediking eraan mee mag werken. Dat ook ten aanzien van de verstandelijke kennis van deze zaken we wat vorderingen maken. Dat we in de leer der schrift ook in dit opzicht thuis zijn. Opdat we ons niet met allerlei wind van leer laten meevoeren. Maar heren, hoe nodig het ook is om de dingen te weten, het is nodiger, het is belangrijker, het is alleen dan zaligmakend als we het in ons eigen leven ook kennen. Als dat door ons beoefend mag worden. Heren, u weet wie wij zijn. U kent ons allemaal. En nu kunnen we het voor de mensen nog wel netjes houden. En we kunnen voor de mensen stand ophouden en de schijn ophouden. Maar u ziet er dwars doorheen. Door elke camouflage, door elke façade. U ziet er doorheen, heren. U weet wat echt is, u weet wat onecht is. U weet wat uit God is, u weet wat uit de mens is. U weet wat waarachtig is en u weet wat namaak is. O, wij bidden van u, laat het echt mogen zijn. En als het geen echt goud is, wat er blinkt, wilt u het namaak goud dan zo veranderen in echt goud. En wilt u uw werk doen, wilt u uw genade verheerlijken. En wilt gij geven dat er waarachtige bekering mag zijn of komen. En dat we het leren mogen in de praktijk van ons leven, in de oefenschool van de Heilige Geest, om waarlijk u de Heere te vrezen. En de vreze des Heeren is toch het kwade te haten en het goede te verkiezen. Niet het kwade in onze ogen en niet het goede naar onze maatstaf, maar wat goed is in uw ogen, dat zoeken, dat kiezen. En wat gij kwaad noemt, dat haten en vlieden. Heren, werk het tot roem van uw genade. In het leven van jongeren en ouderen, werk het, heren, opdat uw naam verheerlijkt worden. En opdat wij u in oprechtheid mogen dienen. Zegen zo het woord dat gebracht mag worden en heilig het aan het hart van een ieder van ons. Heren, dan hebben wij niet alleen onze noden die wij hier voor u neerleggen. En het zijn ook nog niet alleen maar geestelijke noden, alhoewel die het wel belangrijkste zijn en het zwaarste dienen te wegen. Maar er zijn ook nog zoveel andere noden in ons leven. Heren, mogen we die allemaal samengevat ook voor u neerleggen en u bidden dat gij in al die dingen wilt voorzien. Ook in de gang van ons leven, dat gij wilt leiden, dat gij wilt troosten waar troost nodig is, dat gij wilt ondersteunen waar we zwak zijn en krachteloos, dat gij wilt helpen waar wij niet verder kunnen, dat gij wilt geven, Heere, wijsheid in alle dingen die ons van ons gevraagd worden in onze dagelijkse arbeid en in de opvoeding van onze kinderen, in zoveel dingen, Heere, ach, doe ons maar veel beseffen hoe afhankelijk we zijn en dat we het zonder u niet kunnen, dat we zonder u niet kunnen leven zoals u het van ons vraagt, dat we zonder uw hulp onze kinderen niet kunnen grootbrengen en onderwijzen en opvoeden zoals u dat wilt, dat we zonder u ook als jonge mensen ons pad niet kunnen kiezen en recht houden, maar dat we al bij al die dingen nodig hebben de hulp en de leiding en de bekwaming van uw Heilige Geest. Wil ons die genadig schenken, Heere. Wilt u geven dat wij in die dingen u ook waarlijk nodig mogen hebben en niet zomaar formeel. Om niet zomaar eens een keer formeel te vragen om uw hulp en uw leiding, maar dat het echt uit de behoefte van het hart mag komen. En dat we zo als bedelaars aan uw genade troon mogen vertoeven. Als mensen die het inderdaad beleven en daarom ook moeten beleiden dat we zonder u niets hebben en niets kunnen. Zegen ons met die genadegaven uit uw volheid, o Heere Jezus Christus. Wilt gij ons ook leiden in al de gang van ons leven? Als er beslissingen genomen moeten worden, Heer, u weet dat uw dienstknecht ook een beslissing moet nemen, die nogal ingrijpend zou kunnen zijn en die alleen dan, als gij hem voorlicht en als gij hem leidt, verantwoord is. Geef hem dat licht en geef hem die leiding, opdat hij weten mag wat uw wil is. Zegen gij ons met elkaar. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht. Doe uw koninkrijk komen ook op deze dag, Heere. Wil uw naam verheerlijken. Wilt gij zijn met onze overheid die gij roept om ons te regeren. Laten ze zich niet bezighouden met allerlei onbelangrijke dingen en twist voeren om dingen die uiteindelijk zoveel om het lijf niet hebben, waardoor ons volk misschien dan toch ook weer gestort zou kunnen worden in een kabinetscrisis. Wilt u voor dat soort dingen ons bewaren in een tijd waarin er zoveel op het spel staat, in een tijd waarin er zoveel belangrijke zaken zijn. Heere, geef dat wij geregeerd mogen worden, kon het zijn ook naar uitwijzen van uw woord, van uw eigen getuigenis. En laten de wetten die gij gegeven hebt en de normen die gij hebt ingesteld voor ons volk en voor onze overheid nog heilig zijn, Heere. En wilt u geven dat we daar met elkaar weer naar leren luisteren en naar leren handelen. Wilt gij ook geven dat onze plaatselijke overheid gezegend mag worden. Schenk gij ons een burgemeester die inderdaad ook met uw woord en met uw wet wenst rekening te houden en die in dat opzicht ook voor onze plaatselijke bevolking van nut en van zegen zou kunnen wezen, Heere. Wilt u ons in al die dingen ook maar veel aan de troon van uw genade binden en ons regeren door uw woord en door uw geest. Hoor ons in de wegneming van al onze zonden, in de vergeving van al onze ongerechtigheden en dat alleen om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 26e psalm het 3e, het 5e en het 6e vers.
Was a
Er zitten dus twee elementen in de afsterving van de oude mens, naar de uitleg die onze catechismus ervan geeft. Daar is allereerst dat element waar we vorige week bij stilstonden, het hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertoornd hebben. Want we hebben tegen God gezondigd. En elke zonde die wij doen is zonde tegen God. We zagen dat met David als voorbeeld. En toen hij in de 51ste psalm uitsprak tegen u. U alleen heb ik gezondigd. En de verloren zoon die het tot zijn vader zei. Ik heb gezondigd tegen de hemel, tegen God en voor u. Ja, inderdaad, zonde tegen Gods geboden is altijd zonde tegen de wetgever. En aangezien het God behaagt om tegelijk met de kennis der zonde ook Gods kennis te werken in het leven van een mensenkind, wordt het beseft en beleefd dat mijn zonden zonden zijn niet tegen een verre, onbekende God. Nee, nee, God is dan geen onbekende meer. Maar dat mijn zonden zonden zijn tegen een God die rechtvaardig is. Tegen een God die heilig is. Ook tegen een God die goedertieren is. En die mij met zijn goedertierenheid heeft omringd. En die mij in zijn langmoedigheid heeft gedragen. Een ontdekte zondaar gaat te midden van zijn ontdekking aan zijn zonden ook beseffen dat de God tegen wie hij gezondigd heeft een beminnenswaardig God is. Een God die het waard is om lief gehad te worden. En juist dat maakt mijn zonde zo diep ernstig. God niet lief hebben, terwijl hij, mag ik het zo zeggen, het allerbeminnelijkste wezen is. God niet lief hebben is dan ook het allerergste wat een mens kan doen. Nou, en om deze reden komt er droefheid, zoals onze catechismus zegt, leedwezen. Een hartelijk leedwezen. Dat is het wat David bedoelt, het verbroken hart, de verslagen geest. En dan het tweede element in de afsterving van de oude mens. Niet alleen dus dat hartelijk leedwezen dat we God door onze zonde vertorend hebben, maar ook die zonden hoe langer hoe meer haten en vlieden. Dat hoort er dus ook bij. De zonde haten. We herinneren ons uit de eerste preek aan de hand van zondag 33 dat bekering, de Bijbelse bekering, een radicale omkeer is. Een totale verandering in de mens en zodoende ook naar buiten toe van zijn hele leven en zijn levensinstelling. Anders gaan denken en dan ook anders gaan doen. Van binnen anders worden en naar buiten toe anders worden. En dat zal zich uit openbaren in allerlei verhoudingen. Ook in onze verhouding tot de zonde. Een mens gaat als God hem bekeert anders denken over de zonde. Voor zijn bekering houdt de mens van zijn zonde. Is hij een dienstknecht van de zonde? Doet hij de wil des vleeses en der gedachten, zegt Paulus in Efeze 2. En leeft hij vanuit de gedachte dat de zonde bevrediging geeft? Daarom heeft de mens, de onbekeerde, een behagen in zijn zonde. Niet altijd in het openbaar zondigen, nee, nee, er zijn natuurlijk allerlei dingen waardoor we soms geremd worden in het openbaar zondigen. En niet iedereen heeft ook de neiging en de begeerte om nu eens zich lekker helemaal uit te leven in het kwaad. Maar je kunt je op een fatsoenlijke manier ook als zondaar openbaren. Fatsoenlijk in de zin van, nou dan schenden we geen grote normen en dan vallen we niet op als brute goddelozen, als vloekers en als lasteraars van de naam des Heeren. Het gaat allemaal gemoedelijk, het gaat allemaal onder een vorm en mom van vroomheid zelfs nog wel. Maar we leven toch zonder God en we leven toch zonder gehoorzaamheid aan de wil en aan de wet van God. En dan heeft de mens in het openbaar, in het grove of in het verborgene, in het minder grove, in het verfijnde, toch een behagen in het kwaad. En daarom lasteren we en daarom liegen we. En daarom stelen we, en daarom spreken we kwaad, en daarom hebben we verkeerde begeerten, en zondige neigingen en lusten. En als God dan met zijn wet tot ons komt en hij legt die wet wat dicht bij ons geweten, dan voelen we ons niet altijd rustig, dat is waar. Maar omdat we ons door die wet eigenlijk geremd weten, omdat die wet ons allerlei beperkingen oplegt, omdat die wet ons bepaalde dingen verbiedt die we nou juist graag doen, daarom haten we die wet, want die staat ons in de weg. En we haten ook de God die de wet gegeven heeft, want die geeft ons geen permissie om te zondigen en om onze eigen weg te gaan. Maar de mens is zo dwaas in deze natuurlijke staat, in zijn onwedergeboren staat, is hij zo dwaas dat terwijl de wet hem beschermen wil en terwijl God hem tot de zaligheid roept en terwijl zijn geweten hem soms ook nog danig lastig valt met beschuldigingen en met vermaningen en met waarschuwingen, dat die mens zich tegen al die dingen inzet, tegen die wet inzet, tegen de God van de wet inzet, tegen zijn waarschuwend en vermanend geweten inzet, want hij wil de zonde doen. Is het zo niet? Is het zo niet? Kent u uzelf niet als u zegt dat het zo niet is? Ja, maar een mens kan toch afkeer voelen van bepaalde zonden. Zeker, dat zegt u goed. Hij kan ook als onbekeerd mens afkeer hebben van bepaalde zonden, dat wel. Maar niet van de zonde zelf. Niet van de zonde, wat de zonde dan in zijn wezen is. Opstand en ongehoorzaamheid tegen God. Die zonde, daar hebben we geen afkeer van. De zonde van het eigen baas willen zijn, de zonde van het onafhankelijk van de Heere willen leven en ons eigen pad willen gaan en onze eigen beslissingen willen nemen. Die zonde, daar hebben we geen afkeer van. Die ligt ons allemaal na aan het hart. En nou is bekering, zoals we al gezien hebben, een hele omkeer, een hele verandering, ook. En daar gaat het dan vanavond om, ook in onze houding tegenover wat zonde is. Want als Gods geest ons nu, en dat ligt natuurlijk duidelijk in de reden, dat is de hele achtergrond van antwoord 89, als Gods geest ons gaat laten zien wat zonde is, dan gaan we over dat kwaad anders denken, zoals die verloren zoon toen hij in armoede en gebrek verkeerde, ook anders over zijn zonde ging denken. Daar had hij al die tijd nogal makkelijk over gedacht. Daar zat hij toch niet over in wat hij zijn vader aangedaan had. Ach, kom. En de liefde van zijn vader die hij gekrenkt had. Ach. Maar als hij tot zichzelf komt, komt hij ook tot andere taxatie, een andere, en zo zeggen ze dat dan vandaag, een andere inschatting van wat zonde is. Dan wordt de zonde iets ergs. Dan wordt de zonde iets verschrikkelijks. En dan gaat de Heilige Geest in ons ontsteken een afkeer van de zonde. We gaan ons als zondaren met onze zonde ongelukkig voelen. Want de Heere gaat de banden die ons eraan binden breken. Hij doet de zonde haar aantrekkelijkheid verliezen. De zonde gaat er anders uitzien. De boeiende, de schitterende vormen en kleuren van de zonde gaan veranderen en verbleken. En ze gaan zich anders vertonen. En het kwaad wordt iets afzichtelijks. De zonde wordt een hatelijk ding. En we gaan beseffen. We gaan beseffen dat de zonde ten verderve voert. Hoe komt het dat de Heilige Geest dit teweeg brengt in het leven van een mens? Dat hij niet alleen anders over de zonde gaat denken. Dat hij de zonde niet alleen erg gaat vinden. Maar dat hij de zonde ook gaat haten. En er een afkeer van gaat krijgen. Ik denk dat er met name drie redenen aan te wijzen zijn waarom een zondaar onder de werking van Gods geest in het werk der bekering een afkeer van de zonde krijgt. Welke zijn die drie dingen dan? In de eerste plaats dit. Zonde is tegengesteld aan Gods heilige wil. En de Heilige Geest gaat in dat werk van wedergeboorte en bekering God juist, we zagen dat al, God juist voorstellen als een God die het waard is om bemind, geëerbiedigd, gerespecteerd te worden. En ook de wet van God, dat heilig gebod dat van hem uitgaat, waarin hij zijn heilige wil bekend maakt. En dan kan een mens in die omstandigheden, in die fase van zijn leven, nog lang niet alles uitleggen. Maar één ding wordt toch hoe langer hoe duidelijker in zijn leven. Eén ding, daar wordt hij toch hoe langer hoe meer van overtuigd. De God tegen wie hij gezondigd heeft, is een goed en een goeddoend God. En de wet die hij geschonden heeft, de wet die hij naast zich neergelegd heeft, het gebod van God dat hij veracht heeft, dat is een heilig gebod. Een wet die het verdient om gerespecteerd te worden. En er komt, hoe de geest het werkt, dat laat zich soms niet narekenen. Maar er komt in zo'n ziel liefde tot God en tot de heilige wet van God. En aangezien zonde opstand tegen God is, onwilligheid om onder die God te buigen en verzet tegen de heilige wil van God, aangezien dat karakter van de zonde beleefd wordt, ga ik de zonde haten. Het kan nooit gecombineerd worden, begrijpt u, liefde tot God die in de harten uitgestort wordt en tegelijk liefde tot de zonde die zo tegengesteld is aan God. En dit wordt dan toch het motief, dit wordt de drijfveer en daar hebt u tegelijk de evangelische bekering die gans anders is dan de wettische bekering. Maar de evangelische bekering leeft vanuit het beginsel, zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God. Je wil tegen die God en tegen zijn gebod toch niet meer ingaan. Vandaar haat, afschuw van de zonde. Dat is de eerste. Tweede, waarom geeft de Heilige Geest zo'n mens afkeer van de zonde? Om deze reden, we gaan er ook wat van begrijpen, dat de zonde de oorzaak is van het lijden en van het sterven van de Heere Jezus. Ook al zie je dat allemaal nog niet klaar en onderscheiden. En ook al zijn er op dat punt, in dat terrein, nog zoveel dingen die onzeker en onduidelijk zijn. En al zou je voor jezelf in ieder geval die conclusie nog niet durven of kunnen of willen trekken, dat die Heere Jezus Christus nou ook voor jou aan het kruis gegaan is. En al zou je voor jezelf helemaal nog niet aan de toe-eigening in de weg van het geloof toe zijn, toch gaat een mens, als hij hoort van dat lijden, dat bittere, dat bange lijden dat op de borg en zaligmaker gekomen is. Toch gaat de mens, als hij hoort van dat sterven van Christus, dat noodzakelijk gemaakt werd door de ernst en door het karakter en door het wezen van de zonde haten, omdat die zonde Christus vermoord heeft. Want dat is wat geweest, dat lijden van Christus. En dat heeft de zonde hem aangedaan. Dat hij de toorn Gods en de vloek Gods moest dragen, dat heeft de zonde teweeggebracht. Dat God zijn eigen veelgeliefde zoon niet sparen kon, maar dat hij hem aan de bittere en smadelijke dood aan het kruis heeft moeten overgeven. Dat tekent de zonde in haar verschrikkelijke karakter. Hoe zou ik dan nog in vrede met de zonde kunnen leven, als de zonde de moordenaar van Christus is, en als de zonde hem in zijn hevige ellende heeft doen uitroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En waarom is het? Waarom is het dat hij de mens een afkeer geeft van de zonde als hij in hem werkt? In de derde plaats, omdat de zonde ook voor mijzelf zulke verschrikkelijke, ruïnerende, verdervende gevolgen heeft. Het is niet alleen zo dat de zonde tegengesteld is aan de heilige wil van God, waar ik respect voor krijg, en dat de zonde de oorzaak van de dood van Christus is. Maar het is ook zo dat de zonde in mijn leven, in mijn eigen leven, zoveel verwoest, zoveel stuk maakt. Dat de zonde in mijn eigen leven uiteindelijk ook de oorzaak is van de dood, van de eeuwige dood. En zolang ik in de zonde leef, en zolang ik de zonde doe, en zolang ik de zonde plaats geef en de zonde koester, kan ik niet voor God bestaan. Kan ik geen vrede met God hebben? Zou ik dan in vrede met de zonde leven en de vrede met God moeten missen? Zou ik dan in vrede met de zonde willen leven, terwijl de zonde de oorzaak van is dat mijn ziel straks voor eeuwig in de buitenste duisternis onder de toorn Gods moet omkomen? Om die redenen, dat laat de Heilige Geest zo zien, gaat de mens de zonde haten. Je kunt toch niet tegelijk God lief hebben en ook de zonde doen? En dan richt die haat, want dat woord gebruikt onze catechismus dus, dan richt die haat zich niet alleen op de zonde als daad, maar ook op de zonde als gezindheid, als instelling, de vuile bron van alle wanbedrijven. U kent toch uit de schrift wel dat woord: ik zal maken dat ze een walg aan zichzelf zullen hebben. Waarom is dat? Waarom niet alleen haat tegen de zonde, maar ook een walg aan zichzelf? Omdat daar van binnen, en dat is die oude mens, omdat daar van binnen zit die bron van alle wanbedrijven, waaruit altijd maar weer nieuwe zonden opborrelen. Altijd maar weer nieuw kwaad wordt daar uitgebroed, uitgedacht, geproduceerd. En vanwege die ontdekking, dat er die bron zit waar nooit iets goeds uit voort kan komen, maar alleen maar kwaad, die bron die altijd weer voor nieuwe vuilheid en ongerechtigheid zorgt, krijgt de mens ook een walg aan zichzelf, gaat hij zichzelf verfoeien. Zo zegt Job het, in stof en as. Kijkt u zo ook wel eens tegen de zonde aan, tegen uzelf aan, met dat gevoel van afschuw, zelf mishagen? Dan vergaat ons de lust om te zondigen. Weet u dan hoe dat komt, dat er mensen lijken te zijn die zeggen dat ze de Heere lief hebben, terwijl het in hun leven helemaal niet blijkt, in hun haat tegen de zonde? Wat is dat voor een liefde van de Heere als dat niet gepaard gaat met een haten van de zonde? Wat is dat voor een geloof in de Heere Jezus Christus als het niet gepaard gaat met een strijden tegen de zonde? Als onze liefde tot de Heere niet tot gevolg heeft, niet gepaard gaat met een haten van de zonde, dan is die liefde tot de Heere niets waard. En dan spreekt onze catechismus niet alleen over een haten van de zonde, maar ook een vlieden van de zonde. Vlieden, vluchten. Een wegvluchten, bij de zonde vandaan vluchten. De zonde wordt ook gemeden. Kijk, er was een tijd, en daar ziet u de verandering weer. Bekering is verandering. Er was een tijd dat we de gelegenheid om te zondigen opzochten. Niet waar? Dat je de gelegenheid om het verkeerde te doen opzocht. Om bepaalde zonden te doen moet je in de eenzaamheid zijn. Je zoekt de eenzaamheid op met de bedoeling die zonde te verrichten. Je zat eraan vast, je wou er niet vanaf. Stemmen je geweten zei nee, je zei ja. Het gebod van God zei nee, maar je zette het gebod van God opzij en je deed het. Je zocht de gelegenheid, want er was van binnen de genegenheid. Maar als God bekering werkt, dan doet hij ook wat met die lust tot het kwade. En al is die dan niet terstond dood, het zal gaan om de afsterving van de oude mens zolang als we leven. Er wordt toch wat anders gewekt in de ziel. En dan zal de mens bij tijden, ik zeg het zo, ik moet eerlijk zeggen, het zal niet altijd zijn en er zal niet altijd naar geleefd worden, maar bij tijden dan, als dat werk des geestes sterk is en als de band aan de Heere gevoeld wordt en als de liefde tot de Heere beleefd wordt, dan zijn er gelegen momenten dat je de gelegenheid om te zondigen juist ontvlucht. En dan wordt niet het gebed dat je voor die tijd misschien wel formeel gebeden hebt als taal van de lippen, maar dan wordt niet het gebed van de ziel in de wetenschap dat we aan alle kanten door verzoekingen en verleidingen omringd zijn en dat we staan midden in onze zwakheid in een wereld die in het boze ligt. Heere, leid ons niet in verzoeking. Want we krijgen een hekel aan de zonde en we zouden liefst bij de zonde vandaan blijven. Zo ver mogelijk bij de zonde vandaan blijven. Vlucht u bij de zonde vandaan. Is niet zo'n goed teken als we dat niet doen. Er zijn mensen die zeggen dat de zonde niet zo gevaarlijk meer is als we geloven dat de Heer Jezus ons van de zonde, van de macht der zonde verlost heeft. Want wij zijn toch overwinnaars, zo zeggen ze. In Christus zijn we meer dan overwinnaars. Jawel. Maar kent zo iemand zichzelf? Geeft God die overwinning dan zomaar? Hoeft de mens er dan helemaal niks meer voor te doen? Je kunt ook een misbruik maken van de leer dat Christus volkomen al genoegzaam zaligmaker is. En dan kun je zogenaamd op hem en op zijn algenoegzaamheid vertrouwen en op de algenoegzaamheid van zijn offeranden en van zijn overwinning en dan zelf alle waakzaamheid verliezen. Denk eens aan David. Het was met David heel anders gegaan als hij op het dak van zijn paleis waakzaam geweest was. Het was met David heel anders gegaan als hij op dat moment geestelijk gestemd was geweest. En als hij toen beleefd had wat hij bij andere gelegenheden heeft gezegd, hoe lief heb ik uw wet. Als hij daarbij geleefd had, Dan had hij geen lust gehad om het tiende gebod te overtreden. En geen lust gehad om daarna het zevende gebod te overtreden. En geen lust gehad om daarna ook het zesde gebod te overtreden. Als hij maar bij de zonde vandaan gevlucht was, dan was Uria met Bathseba getrouwd gebleven. En het zwaard was over Davids huis niet gekomen. En al de ellende waarin hij zich door dat zondigen gestort had, zou niet gebeurd zijn. Een mens wordt geroepen tot waakzaamheid, weet u. Om bij de zonde en bij de gelegenheid om te zondigen vandaan te vluchten. Om weg te blijven van die plaatsen waar het zondigen gemakkelijk gemaakt wordt. Om weg te blijven uit die omstandigheden waar de zonde zich meer en meer en met steeds grotere kracht aan ons opdringt. Om weg te blijven uit de buurt van het kwaad waar de verleiding lokt en waar de verzoeking dreigt. Mijden van de zonde, vluchten van de zonde. Kijk, als dat de gezindheid van de ziel is, dan vraag ik niet iedere keer weer, mag ik dit wel doen en mag ik dat wel doen? Want zulk vragen verraadt alleen maar de begeerte om in de buurt van de zonde te komen. En net toch zo verder bij vandaan te blijven dat je er niet aan brandt. Maar wie waarlijk de Heere vreest, en in de vreze des Heren, dat is in die kinderlijke afhankelijkheid en in die volkomen eerlijke overgave en in die hartelijke toewijding aan de Heren leeft. Die zoekt juist bij het kwaad vandaan te blijven. En bij die plaatsen en uit die gezelschappen weg te blijven, waar het extra moeilijk voor hem wordt. Door de dingen waar men daarover praat en door de dingen waar men hem of haar daartoe wil brengen. Kun je dan altijd ontkomen? Kun je dan altijd ontsnappen? Nee, want de zonde is net een inktvis die zijn tentakels om je heen slingert aan alle kanten en die je vastgrijpt en die je beethoudt. En soms brengt ons beroep, soms brengt onze taak en positie in deze wereld met zich mee dat we wel eens op plaatsen zijn moeten waar de verleiding extra groot is. Dat we wel eens in gezelschappen zijn moeten waar de verzoekingen levendig zijn. Als we dan maar een voor God geldige reden hebben om er te zijn. En als we er maar niet onnodig zijn. En wat betekent dat dan heel concreet? Ja, daar kun je verschillende dingen van zeggen. Heel concreet. Als u de begeerte hebt naar materiële, stoffelijke dingen. De begeerte naar dingen die u zou willen hebben. Ga dan eens wat minder winkelen. Dat is heel concreet. En als er bepaalde driften en lusten in uw lichaam, in uw ziel regeren, kijk dan eens niet meer naar bepaalde advertenties. En als u van uzelf weet dat u zo makkelijk over een ander praat, dat dat zo makkelijk in een bepaald gezelschap gaat, dat er weer een over de tong gaat, ga dan eens wat minder op visite. En praat eens wat minder voor de telefoon. Concreet genoeg? Zo leert de Bijbel het toch? Legt dan af. Hoe pijnlijk het ook raakt. We moeten onszelf ook leren veroordelen, omdat God ons veroordeelt. En er is genoeg in ons leven dat de Heere op ons heeft aan te merken dat we voorlopig onze handen nog wel vol hebben aan onszelf. Vluchten. En niet in theorie, niet als een mooie zin uit onze catechismus, de zonde hoe langer hoe meer haten en vlieden, maar vluchten in de praktijk. En van welke zonde moet een mens dan vluchten? Nou, in het algemeen van alle zonden. Maar als het goed is, toch van bepaalde zonden heel speciaal. Mag ik u eens wat citeren uit de Westminster-confessie? Dat is een belijdenis uit de Engelse kerk, die ongeveer een kleine eeuw later dan onze catechismus ontstaan is. In die Westminster-confessie wordt ook gesproken over de waarachtige bekering. En daar wordt onder andere bij die waarachtige bekering gezegd: men behoort niet tevreden te zijn met een algemene bekering, maar het is ieders plicht te staan naar een bekering van zijn eigen zonden in het bijzonder. Van zijn eigen zonden in het bijzonder. En dan wordt daar verwezen naar twee voorbeelden uit de Heilige Schrift. Naar Zacchaeus en naar Paulus. Nou, zo behandelde de Heere Jezus, om maar niet meer te noemen, de mensen met wie hij sprak. Als hij met de rijke jongeling een gesprek heeft, en als het gaat in dat gesprek in de richting van de kennis van de zonde, dan gaat de Heere niet in het algemeen spreken tot die rijke jongeling over het feit dat hij de zonde moet haten en vlieden in het algemeen. Want dan kun je soms nog zo weinig ermee beginnen. Wat is dat dan voor mij persoonlijk, de zonde? Maar als de Heere tot hem spreekt over zondekennis en over de noodzaak van waarachtige bekering, dan heeft hij het heel concreet over die zonde die in zijn leven zo'n grote, zo'n allesbeheersende plaats inneemt, zonder dat hij er erg in had. Hij had van zijn goed een afgod gemaakt. En als de Heere Jezus in het leven van die Samaritaanse vrouw komt, u herinnert u dat hoop ik nog wel uit de prediking van een enige tijd geleden, dan gaat de Heere over, niet met die vrouw over de zonde in het algemeen spreken, maar dan zegt hij tegen haar: ga heen, roep uw man en kom hier. En ze zegt: ik heb geen man. En hij zegt: ik weet het, dat is waar, u hebt geen man, u hebt 5 mannen gehad en die je nu hebt is uw man niet. Dat is niet in vaagheden, dat is niet in algemeenheden, maar dat is heel concreet, daar zit het op haar, bij haar op vast. Dat is haar zonde. En dan zijn er best nog andere zonden in haar leven. Dan zal ze ook wel gelogen hebben en dan zal ze ook nog wel wat anders gedaan hebben, wat voor Gods wet onbestaanbaar was. Maar dit was het punt. Haar eigen zonden in het bijzonder, zo zegt onze belijdenis, onze Westminster-confessie dan. Ik zei, er wordt verwezen naar Zacchaeus. Zacchaeus, hij komt er zelf mee. Daar ziet u het, hoe het werkt. De Heilige Geest ontdekt hem aan zijn zonde. De Heer Jezus is in zijn leven gekomen en dan ziet hij in één keer wat voor een leven dat geweest is. En dan ziet hij in één keer wat er allemaal mis is in zijn leven. Zacchaeus, staande, zei de Heere, wat ik door bedrog ontvreemd heb, geef ik 4 dubbel weder. Wat ik door bedrog ontvreemd heb. Is ineens zondaar geworden. En hij bekeert zich van zijn eigen zonden in het bijzonder. Daar zat het vooral op vast, Zacchaeus, die door bedrog zoveel ontvreemd had en die daardoor rijk geworden was. Paulus, het andere voorbeeld waarnaar verwezen wordt, hij noemt het zelf in de brief. De eerste aan Timotheus, het eerste hoofdstuk, als hij van zichzelf zegt dat hij de voornaamste der zondaren is. En dan noemt hij ze op, de dingen die bij hem zo bijzonder aan de orde waren. Een vervolger van de gemeente en een lasteraar. En hij heeft het gezien bij het licht van Gods heilige wet en het is bij hem naar binnen geslagen. Toen, in welke vorm dan ook, de Heere tot hem ook een Nathan stuurde en tot hem kwam zeggen: gij zijt die man. En Paulus heeft genade ontvangen om zich van zijn eigen zonde in het bijzonder te bekeren. Gemeente, hoe staat het op deze punt? Is er leedwezen? Is er haten en vlieden? En dan van de speciale zonde, van uw eigen zonden. En dan weet u wel welke dat zijn. Een beetje eerlijkheid met onszelf. Een beetje eerlijke omgang met onszelf. En vooral als we dan de Heere vragen, Heere, zeg het eens, wijs het eens aan. Ons geweten getuigt het ook wel. Wat daar de zwakke, wat daar bijzonder de zwakke plekken zijn, wat daar de zonden zijn, waar we iedere keer over de schreef gaan. Wat inderdaad die boezemzonde is die zo dichtbij is. Of moet ik het misschien in het meervoud zeggen, de boezemzonden. Is er een vlieden, een vluchten, een erbij vandaan vluchten? Stellen we alles in het werk om die zonde juist te bestrijden in ons leven? Of zoeken we uitvluchten? Dat is wat anders dan ontvluchten, nietwaar? Schakelen we alle middelen in? Roepen we God aan? Smeken we hem om zijn hulp en om zijn kracht? Ja, maar dat is zo moeilijk. Dat is zo moeilijk om tegen jezelf, tegen je eigen bestaan in te gaan. De Heere heeft nooit gezegd, gemeente, dat dit gemakkelijk is. Hij gebruikt daarentegen uitdrukkingen in de schrift die erop wijzen dat hij wel weet dat het niet zo gemakkelijk is. Afsterven. Of zoals in Colossense 3, dood. Dan uw leden die op de aarde zijn. En dan moeten ze je zo dierbaar zijn. En dan moet je er zo aan vastzitten. En dan moet je er zo mee verknocht zijn. En dan moet je er zo aan verbonden zijn. De Heere zegt dood. Uw leden die op de aarde zijn. En in Galaten 5 vers 24. Die van Christus zijn hebben het vlees gekruisigd. Dan wijst de Heer ook nog de weg hoe dat doden van de leden die op de aarde zijn gebeuren moet. Ze kruisigen. Ze moeten ook nog een pijnlijke dood sterven. Ik denk ook aan het woord van Paulus in Romeinen, Romeinen 8. Ik kom daar straks nog even op terug. Afsterven van de oude mens. Dat is zoiets, als ik het dan met een ander beeld mag zeggen, die oude mens die moet uitgehongerd worden. En als we hem verzoekingen voorhouden, dan geven we hem iedere keer weer wat eten. Dan blijft hij in leven. En als we hem iedere keer weer zijn zin geven door toch weer te zondigen met gedachten, woorden en werken, dan onderhouden we hem. Maar hij moet uitsterven. Uitgehongerd worden. En het is een dwaas die hem iedere keer weer wat voedsel toewerpt. Geef hem geen voedsel meer. Voed hem niet meer. Laat hij zich niet verlustigen en verzadigen met datgene waar uw ziel door verstrikt wordt. En als we hem geen voedsel meer geven, dan schreeuwt hij wel, vooruit dan maar. Maar als hij maar geen leven meer overhoudt. Nou, tot wie wordt dit nou gezegd? Vanzelf tot Gods kinderen. Dit zijn geen vermaningen die je zomaar aan iedereen uit kan delen. Dat doet de Heere ook niet. Deze woorden zijn heel duidelijk geadresseerd. Afsterving van de oude mens, dat kan alleen gebeuren in het leven waar ook een nieuwe mens is. Daarom ik knip dat wel een beetje in stukken die zondag over de waarachtige bekering. En als ik het over het afsterven van de oude mens heb, dan heb ik het heel bewust en opzettelijk niet over de opstanding van de nieuwe mens. Want dat is dan een afzonderlijk onderwerp en dat komt als God het geeft ook wel aan de orde. Maar het nadeel is inderdaad als je het in stukken knipt dat het dan inderdaad wel eenzijdig lijkt te zijn. Maar onthoudt u het. Dit zijn vermaningen die alleen gericht zijn aan het adres van mensen die ook de nieuwe mens ontvingen. Die ook de waarachtige wedergeboorte deelachtig waren. En het heeft geen nut om dit soort vermaningen zomaar toe te passen op heel de gemeente. En op alle mondbeleiders en op alle naamchristenen. Als we dat zouden denken, dan zouden we ervan uitgaan dat een beetje uiterlijke reformatie en wat uiterlijke godsdienst en christelijkheid ook wel voldoende is om ons voor de Here te kunnen laten bestaan. Maar het gaat hier om degene die de Here vrezen. En eigenlijk die de naam van Christus noemt. Sta af van ongerechtigheid. Dood dan. De zonde die we in leven laten hindert ons in de omgang met God. Dat is toch zo? De zonde die we plaatsgeven verstoort de omgang en de vrede met God. De zonde die we tolereren verwijdert ons uit de gemeenschap met de Heer. Ervaart u dat nooit? Nu dan. Dan moet de praktijk onze leermeester toch zijn. God wenst niet samen te wonen in een hart waar ook een ongekruisigde zonde wordt getolereerd. Oh, maar het is maar een kleine zonde, die bestaan niet. Het is maar één zonde. We hebben geen permissie om er één te sparen. Is het moeilijk? Kunt u het niet? Gaat het uw eigen krachten te boven? Dat zal waar zijn. We zullen het in deze strijd altijd verliezen. Maar we hoeven in deze strijd ook niet in eigen kracht te strijden. In de geestelijke strijd heeft geen enkel van Gods kinderen in het vooruitzicht gesteld dat hij dat dan maar op eigen kracht behoeft te doen. Natuurlijk, dat weet de Heere ook. Ook in dat opzicht weet hij wat van zijn maaksel zij te wachten. En ook in dat opzicht weet hij dat de duivel geweldig is als tegenstander en dat de zonde onoverwinnelijk is en dat het kwaad, ja, zolang wij in het lichaam der zonde wonen, van binnen woont. Hij weet heus wel dat het hopeloos is. Maar moeten we het dan daarom laten? De strijd opgeven, de wapenstilstand sluiten? Dat vindt Satan prachtig. Nee, de Heere die weet wat in dit opzicht nodig is. En daarom wil ik u nog een keer verwijzen naar dat woord van de apostel Paulus uit de Romeinenbrief, het 8e hoofdstuk. Die heeft ook precies de weg aangewezen hoe het dan wel moet. Niet één van Gods kinderen hoeft de strijd in eigen kracht te voeren. Niet één hoeft de vijanden in eigen kracht te overwinnen. Dat zou niet kunnen en dat vraagt de Heere ook niet. Maar wat zegt de Heere? Romeinen 8 vers 13. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. En nogmaals, het adres van deze vermaningen is het volk des Heeren. Het adres ook van dit woord is het volk dat de Heere in beginsel heeft leren vrezen. En de apostel zegt tot hen die wedergeboren zijn, indien gij naar het vlees leeft. Zo zult ge sterven, maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt. Zo zult gij leven. Wie doodt de werkingen des lichaams? Gij. Zo zegt de apostel het, indien gij de werkingen des lichaams doodt. Gij doet het. Het is Gods opdracht aan ieder die de naam van Christus noemt om af te staan van ongerechtigheid. Dat is hun heilige roeping. Gij moet de werkingen des lichaams doden. Hoe? Door de geest. Door de geest. En dat is de geest der heiligheid. Dat is de geest die heilig is en de geest die heiligheid werkt. En de geest die in alles wat hij doet en in wat hij tot stand brengt, de heiligheid Gods zichtbaar maakt. Van hem mag dat kind des Heren afhankelijk zijn. Van hem mag zijn kracht zijn. En zoals we tot God de Vader opzien als het gaat om de genadige verkiezing. En tot God de Zoon opzien als het gaat om de verlossing van onze zonden en uit de macht van de dood. Zo mogen we tot God de Heilige Geest opzien als het gaat om de waarachtige bekering, de afsterving van de oude mens, dat haten en dat vlieden van de zonde. Zoals we van Gods genadige verkiezing afhankelijk zijn en van het verlossingswerk van Christus afhankelijk zijn, zo zijn we ook aangewezen op dat genadewerk van de Heilige Geest. Hij moet onze vingers leren ten strijde, onze handen oefenen in die geestelijke strijd, ons bekleden met de geestelijke wapenrusting, ons bekwamen om altijd sterke wederstand te doen, om de zonde te haten en werkelijk van de zonde weg te vlieden. Die geest van hem en van hem mogen we het verwachten. Dan mag zo'n mensenkind met de droefheid over zijn zonden, met dat hartelijke leedwezen dat die God door zijn zonde vertoornd heeft, vluchten tot die fontein, geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid, dat bloed van Christus. O, dat zegt het woord van God dan tot allen die zuchten en klagen, tot allen die bedroefd zijn, tot allen die schuld hebben en de schuld zelf niet kunnen aflossen, tot allen die beseffen, die ondervinden dat ze gezondigd hebben, tot allen die weten dat ze God door hun zonde vertorend hebben. De schrift zegt het, zonder omwegen, tot al de zulken, vlucht met die schuld, vlucht met die zonde, vlucht met die onreinheid naar de Heere Jezus Christus. Want bij hem is vergeving. Bij hem is verlossing. En de schrift die op Christus wijst als het om de schuld van de zonde gaat, wijst op de Heilige Geest als het gaat om de roeping om te strijden tegen de zonde. Hoe kom je ooit van de zonde af? Hoe kun je ooit in die geestelijke strijd tegenstand bieden? Hoe kun je ooit de overhand behalen? In onszelf zijn we verliezers. Altijd weer verliezers vanwege die oude mens die nog zoveel in het werk stelt om ons van God en van zijn gemeenschap te vervreemden en te verwijderen. De schrift roept het ons toe om ons te wenden tot de Heilige Geest. O gemeente, laat die Heilige Geest toch ook veel meer een realiteit zijn, ook in het geestelijke leven. Volk des Heren, besef het. U hebt de Heilige Geest niet alleen maar nodig om wedergeboren te worden. Natuurlijk hebben we hem op dat punt nodig. En we hebben de Heilige Geest niet alleen maar nodig om tot geloof te komen, want zeker het geloof is een werk van Gods Geest die er de auteur van is. Maar u hebt die Heilige Geest ook zo nodig als het gaat om dat mijden van en dat vlieden van de zonde. En dat haten van de zonde. O, besef het toch, kind des Heren, dat die Geest in de raderen moet zijn, dat die geest u moet bedienen. Niet om zo af en toe eens een vertroosting te hebben, dat komt ook uit de geest, zeker. En niet om af en toe eens een belofte toegepast te krijgen om weer een poosje verder te kunnen, dat is ook uit de geest. Maar die geest is ook zo nodig. Als die geest der uitbranding, als die geest der heiligmaking, als die geest die ons Christus en zijn beeld gelijkvormig maakt, als die geest die ons die afkeer, die afschuw, die haat van de zonde geeft, zodat we met de zonde geen vrede meer kunnen hebben. En met name tegen onze eigen zonde in het bijzonder leren strijden en die leren mijden. O, laat het gebed om de geest, niet alleen om het bloed, maar ook om de geest van Christus dan vermenigvuldigen, opdat wij door de kracht van de geest waarlijk leren de werkingen des lichaams te doden. Die geest stelt in staat om te vluchten. Die geest stelt in staat om te strijden, totdat straks de oude mens dood is. Als Gods kind sterft. En dat is dan vanwege het feit dat de oude mens dan inderdaad aan het eind is. Tegelijk ook de beste dag in het leven van Gods kinderen. Zijn laatste dag is zijn beste. Want dan is het voorbij met het lichaam der zonde en des doods. Dan is het voorbij met die strijd, dan is het voorbij met de zonde, dan is het voorbij met de heerschappij van Satan, dan is het voorbij met de verleidingen, dan gaat zo een naar de eeuwige rust. Ik zei zo pas, dit zijn vermaningen voor Gods kinderen. En wat moet ik dan zeggen tegen de onbekeerden? Bekeert u. Bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Amen. Psalm 19, het zesde vers. Weer opzien tot u, Heere, gij die de getrouwe zijt, gij die uw volk niet zonder onderwijs laat, die ze niet alleen uw heilige evangelie voorstelt, maar die ook met uw heilige wil in hun leven steeds weer opnieuw komt, opdat zij meer en meer zouden leren afsterven aan zichzelf, meer en meer zichzelf zouden overgeven, meer en meer de zonde zouden ontvluchten. We erkennen uw goedheid, Heer, in het feit dat u het werk der bekering verricht, dat u het tot stand brengt en dat u uw geest geeft in het leven van al uw kinderen om ze de eerste beginselen te leren, maar om ze ook daarna nog gedurig verder te leiden. Maar als u ze de eerste beginselen wilde leren, dan ligt daar ook de heilige roeping. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Heere, bind het op ons hart. Dat we door de werkingen, dat we door de geest de werkingen des lichaams hebben te doden. Ach, dit is een terrein waar nogal wat aan ontbreekt in het leven van uw kinderen. Heere, we moeten het u belijden dat ons verdorven bestaan zo vaak toch nog weer de toon aangeeft. En dat we er soms niet eens tegen strijden ook. We moeten het u belijden dat we op geestelijk gebied soms meer belangstelling hebben voor de wedergeboorte dan voor de heiligmaking. En voor de eerste beginselen dan voor de voortgang. Dat we vaak meer georiënteerd zijn op het bloed dan op de geest van Christus. En zo toch weer in eenzijdigheden vervallen. Heere, wilt gij degene die u vrezen maar verder op een schriftuurlijke wijze leiden door de Heilige Geest. En wilt u ervoor zorgen dat u in hun leven toch de eer krijgt, ook in het stuk der heiligmaking. De dagelijkse bekering. Heere, werk dat. En de onbekeerden in ons midden, Heere, o, laten ze beseffen wat het betekent om onverzoend voor u te moeten verschijnen. Laten ze beseffen dat het nu nog de welaangename tijd is. Dat ze nu nog bekeerd kunnen worden. En geef dat de roepstem, ook de roepstem die we straks nog mogen zingen, in hun harten ingang mag vinden. Amen. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Psalm 32, het vijfde vers. Thank you. gaat dan zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.